Welkom bij weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al. Nico, je weet dat voor het toerisme in Frankrijk juni en dan vooral in Normandië, niet heel Frankrijk, maar dat juni in Normandië een belangrijke maand is, want in 1944 is 6 juni uiteraard de beslissende dag. Dan is het D-Day. Dat is eigenlijk de dag dat de geallieerden ontschepen op de stranden daar met de zogenaamde operatie Overlord. En door de populaire beeldcultuur, denk aan iconische films als The Longest Day, Saving Private Ryan of series als Band of Brothers, wordt dat vaak voorgesteld als het begin van de bevrijding van Europa. Maar als we kijken naar het terrein, dan valt er toch iets merkwaardigs op. Op die dag zijn er aan de zijde van de geallieerden een 3.000 à 4.000 dodelijke slachtoffers te betreuren. Maar wist je, Nico, dat aan de andere kant van dat Derde Rijk, aan het Oostfront, dat er daar dagelijks gemiddeld een 6.000 à 7.000 soldaten van het Rode Leger, het leger van de Sovjet-Unie dus, sneuvelden in de strijd tegen Nazi-Duitsland. En dat gedurende 1416 dagen.
Ja, je hebt ze geteld. Ja.
Ik heb ze geteld, ik heb het in een Excel gegoten. En de uitkomst tussen enerzijds de invasie van de Sovjet-Unie met de start van operatie Barbarossa, wanneer dat Duitsland dus de Sovjet-Unie binnenvalt. Die begint op 22 juni 1941. En Duitsland capituleert in mei 1945. Daar zitten 1416 dagen tussen. Dagelijks vallen daar gemiddeld 6.000 à 7.000 soldaten. Dus reken uit je verlies.
Heel veel, ja.
Ja, D-Day was, om het een beetje op flessen te trekken, een relatief rustige dag aan het Oostfront, als je kijkt naar het aantal doden. Het gaat hier natuurlijk over schattingen, maar de grootorde is duidelijk. In vergelijking met D-Day sneuvelde er aan het Oostfront dagelijks een veelvoud aan Sovjet-soldaten om Hitler op de knieën te krijgen. En dat was dus een menselijke vleesmolen dag in, dag uit. Levens uitgedrukt kan je niet anders dan vaststellen dat het aandeel van de Sovjet-Unie in de nederlaag van Nazi-Duitsland onmiskenbaar het grootst is. En wat eigenlijk ook zeer treffend is om vast te stellen, is dat uit enquêtes afgenomen in de afgelopen decennia, in Frankrijk afgenomen enquêtes, blijkt dat de meerderheid van de Franse bevolking, waar dus in dat land de belangrijkste opening van het Westfront werd geforceerd, dat de meerderheid van de bevolking bij het einde van de oorlog in 1945 er net zo over dacht. Namelijk dat de Sovjet-Unie de natie was die het meest had bijgedragen tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar bij het herhalen van die enquête in de decennia daarna blijkt dat die mening meer en meer begon af te brokkelen. Doorheen de jaren na de bevrijding. En dat in het voordeel van de Verenigde Staten. Het waren ook de Verenigde Staten die uiteraard ook die beeldvorming actief zijn gaan promoten. En ik weet niet of je het nog herinnert, maar de uitdrukking Freedom Fries, zegt je dit?
Freedom Fries. Dat zegt me helemaal niks.
Ja, dat was eigenlijk de cynische schimpscheut die de Republikeinse senatoren in de VS gaven. Spreek je over French fries?
Ja.
Maar de Republikeinse senatoren waren misnoegd in 2003 omdat Frankrijk niet bereid was om samen met de VS Irak tussen aanhalingstekens te bevrijden. En ze wouden hen erop wijzen, vergeet niet dat wij jullie hebben bevrijd. Dat wij jullie French fries dat wij die hebben gewaarborgd onder een democratie.
Zo, wat een schitterende beeldspraak. Die Republikeinen toch. Ja, ze kunnen het altijd echt heel mooi. Freedom fries.
Ze zijn goed met woorden. Ja. Maar straf, hè. Dat is eigenlijk toch ook wel tegelijkertijd de inzet van deze aflevering. Wat is daar nu van aan? Klopt het dat de VS een belangrijke of belangrijkste rol heeft gespeeld bij de bevrijding van Europa? Of nee, als we kijken naar de cijfers, is het niet de Sovjet-Unie die eigenlijk het grootste aandeel heeft gehad in het einde van die Tweede Wereldoorlog in Europa?
Ja, klopt. Dat is de inzet van deze aflevering. We halen dus voor het eerst eigenlijk in deze podcastreeks Weer al Wereldoorlog 2 de blik ook weg van België. We gaan een transnationale aflevering maken, waarmee we dus echt voor het eerst
internationaal
bewijzen
doorbreken, hè?
Dat we... Ja, dat is onze geheime agenda. Enfin, niet meer zo geheim nu op dit moment. waarmee we dus ja, bewijzen dat we ook echt een podcast zijn met een mondiale visie, hè, Koen. Dat is de inzet. Werd de Tweede Wereldoorlog gewonnen door de Sovjet-Unie, of vooral gewonnen door de Sovjet-Unie, waarbij dus de inzet, de inbreng van de andere geallieerden, vooral dan de Britten en de Amerikanen, eerder secundair was, hè, vergeleken met dat immense Oostfront. We gaan vandaag verschillende bedenkingen formuleren in dat debat. Dat is ook een echt debat. Hè. Er bestaan tot op de dag van vandaag nog altijd heel verschillende visies over. Zoals je min of meer al hebt gezegd, hè, onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog hè, hebben Britse en Amerikaanse historici dat beeld van D-Day als het begin van de bevrijding van Europa mee ondersteund. Alle aandacht ging daar ook naartoe om dat belang op te blazen. Maar je ziet dat toch zeker van de jaren 80 meer en meer onderzoek naar voren komt, ook van Britse en Amerikaanse historici trouwens, die zeggen ja, het echte keerpunt, het echte zwaartepunt lag toch meer aan het Oostfront. Daar werd uiteindelijk zeg maar, de ruggengraat van de Duitse Weermacht echt gebroken. Daar is Duitsland ook echt verslagen. Dat is een visie die ook gesteund werd, natuurlijk zou ik zeggen, door een hele marxistische historiografische school. Ik weet nog dat ik als student dat hele dikke boek van Eric Hobsbawm ook heb gelezen. Een heel bekend boek, Een eeuw van uitersten, denk ik, dat het in het Nederlands heette, die dat ook heel sterk verdedigde. Een ander boek dat ik ook wil vermelden, dat niet op zich niet over die vraag gaat, dat niet gaat over de vraag, heeft de Sovjet-Unie nu, wat was het aandeel van de Sovjet-Unie, maar die wel de aandacht heel sterk ook naar Centraal- en Oost-Europa wil trekken, is een heel bekend boek van Timothy Snyder. Hè, toch zeker geen marxistisch historicus. Enfin, Donald Trump zal van mening verschillen. Die zal dat wel vinden, denk ik, dat Timothy Snyder een marxist is. Maar die heeft in 2010 een heel bekend boek gepubliceerd, Bloodlands, Bloedlanden, waarin zijn punt... Enfin, nogmaals, het gaat niet echt over het aandeel van de Sovjet-Unie, maar zijn punt in dat boek is wel de hoofdmoot, het zwaartepunt van de oorlog, van de slachtingen, van het aantal slachtoffers, ja, dat ligt echt in dat gebied van ruwweg Centraal-Polen tot zeg maar West-Rusland, dus Oekraïne, Wit-Rusland, de Baltische Staten. Dat is het terrein waar het zwaartepunt van de Tweede Wereldoorlog ligt. De helft van alle militaire doden tijdens de Tweede Wereldoorlog vallen op dat relatief beperkte terrein. Het is natuurlijk een groot terrein, maar goed, relatief beperkt. Het is ook hier trouwens dat het centrale zwaartepunt van de Holocaust ligt. De doodskampen liggen in Polen, Auschwitz, Sobibor, Treblinka enzovoort. Dat zijn letterlijk de bloedlanden. Snyder's perspectief is wel anders, omdat hij ook de slachtoffers meetelt die onder de Sovjet-dictatuur vallen. Maar goed, zijn punt is heel duidelijk. Daar ligt geografisch echt het zwaartepunt van de Tweede Wereldoorlog. Nu goed, ik had met heel veel plezier eventjes, voor mensen die niet weten precies wat het Oostfront eigenlijk is, ik had met heel veel plezier nu dat kort samengevat. Maar Koen, je hebt een executive decision genomen en je hebt al mijn notities die ik daarover had allemaal geschrapt, omdat je blijkbaar bang was dat ik nu een half uur lang allemaal data en gekke Russische namen zou beginnen citeren. Een gemiste kans, ja, denk ik dan. Want een podcast kan nooit genoeg gekke Russische namen hebben, vind ik.
Zwaar. We zullen een andere aflevering aan wijden.
We gaan daar een andere aflevering aan wijden. Dat is goed. Dat is het enige wat ik van jou nu wilde horen. Maar voor mensen die... Dus ik ga dat niet samenvatten nu, maar mensen die totaal niet weten wat het Oostfront is, om het gewoon in enkele zinnen te situeren. Zoals Koen al heeft gezegd, 22 juni 1941... Duitse inval in de Sovjet-Unie, 3.367.000 soldaten, vooral Duitse soldaten, ook een aantal bondgenoten van Duitsland, hè, dus laten we zeggen bijna 3,4 miljoen soldaten die invallen. En wat belangrijk is om te weten, is dat dit vanaf het begin een zeg maar totale oorlog was, een vernietigingsoorlog. Enerzijds een oorlog voor, zoals de Duitsers dat noemden, levensruimte, dus eigenlijk een imperialistische oorlog, maar natuurlijk ook een ideologische oorlog waar de normale regels van het oorlogsrecht niet gelden. En dat zie je meteen vanaf het begin aan alles bijvoorbeeld de behandeling van krijgsgevangenen. Dat zijn er vooral Russische krijgsgevangenen in het begin, die eigenlijk worden uitgehongerd, die van ontbering sterven, doelbewust. Men gaat die laten creperen. Maar natuurlijk ook het begin van de systematische, massale moord op Joden. Hè. De befaamde, beruchte Einsatzgroepen, de mobiele eenheden die achter het front Joden beginnen verdrijven en beginnen te vermoorden. Dus de geschiedenis van de Holocaust is ook verbonden met die van het Oostfront. In totaal, het is moeilijk om dat te schatten, laten we zeggen, tussen de 70 en de 85 miljoen doden die vallen als rechtstreeks gevolg van de Tweede Wereldoorlog, ongeveer 30 miljoen daarvan zouden aan het Oostfront gevallen zijn. 75% van alle Duitse militaire doden die vallen aan het Oostfront of in de strijd tegen de Sovjet-Unie. Dan spreken we naar schatting over 5 miljoen militaire doden aan Duitse kant. Dus 4 miljoen Duitsers en 1 miljoen ongeveer bij de bondgenoten. Dus dit is ja, immens. We spreken hier over een oorlogstheater waarvan we eigenlijk de schaal en de gruwel ons niet kunnen voorstellen. We goochelen hier met miljoenen. Dat gaat eigenlijk ons voorstellingsvermogen te boven.
Ja, uiteraard. Maar het is ook toch moeilijk, hè, niet tegenstaan die cijfers, om daarmee aan de slag te gaan, om het gewicht van die Sovjet-Unie te wegen. Want die huidige geopolitieke situatie maakt het moeilijk om de Sovjet in het kamp van de overwinnaars ook dat gewicht toe te kennen. Want het is in het Westen allerminst onpopulair om wat in Rusland dan de grote vaderlandse oorlog of de grote patriotische oorlog heet, te beschouwen als fundamenteel voor de bevrijding van Europa. Net nu, op het moment dat er aan de rand van Europa eigenlijk een ander land wordt belaagd door Rusland, namelijk Oekraïne.
Ja, een voormalige Sovjet-Republiek.
Ja, een voormalige Sovjet-Republiek. En deels geïnspireerd bovendien, en door Poetin expliciet gemotiveerd, als een strijd tegen fascisten. En die erfenis van die Tweede Wereldoorlog in Rusland, in het huidige Rusland, dat wat overblijft van de Sovjet-Unie, is bijzonder bepalend voor het zelfbeeld van dat land. Het herinnert ons aan heroïsche glorie, aan behaald tegen een duidelijk externe vijand. En anders dan de Russische revolutie en daaropvolgende burgeroorlog, werd die ook beslecht in het voordeel van Leninisme, later Stalinisme. En gaat het om een strijd die ook vandaag, na de desintegratie van de Sovjet-Unie, nog toelaat om elke Russische identiteit dan op te hangen. In het bijzonder omdat het opnieuw gaat om een strijd tegen het Westen. Het herinnert aan een strijd waarin Rusland via de Sovjet-Unie ook een grotere territoriale invloed had. Kortom, gesneden brood voor de hedendaagse propaganda. En als je naar het nieuws kijkt of als je de berichtgeving kijkt in aanloop naar de invasie in Oekraïne of ook tijdens de huidige berichtgeving daarover, heb je vast en zeker wel eens een keer recruteringsposters van het Russische leger zien passeren waarin beelden van Sovjet-soldaten, van het Rode Leger, tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat die geplaatst worden naast beelden van hedendaagse soldaten, Russische soldaten. Eigenlijk om die continuïteit te onderstrepen. We vechten nog altijd dezelfde strijd tegen het fascisme. En, niet onbelangrijk, heel interessant ook, al jarenlang is er in Rusland een zeer groeiende en bloeiende Russische filmindustrie, die duidelijk ook vaak gefinancierd wordt door de overheid, die inzet op de roemrijke verbeelding van de Sovjetstrijd aan het Oostfront. Kortom, het is voor ons ook als historici op eieren lopen als je, ja, als je jezelf gaat wagen in dat politiserende en ook moraliserende mijnenveld om te onderzoeken wat nu eigenlijk waarheid is en wat dan de dichtdoem is, de dramatische verdikking van de feiten. Heeft de Sovjet-Unie daar nu wel of geen cruciaal aandeel in het einde van die Tweede Wereldoorlog.
Ja, klopt, inderdaad. Daarom gaan we ook de verschillende elementen in dat debat naar voren proberen brengen vandaag. Het is inderdaad een vraag die vandaag helaas meer delicaat dan ooit is. Zoals je hebt gezegd, Rusland is vandaag niet populair. We moeten zeggen zoals het is.
Niet bij ons, inderdaad.
Ja. Niet zo populair. Ze hebben het zelf ook een beetje daarnaar gemaakt, moeten we zeggen. Rusland heeft ook wel een traditie van de geschiedenis naar haar hand zetten. Misschien kort, je hebt er al op gealludeerd, maar kort iets over die herdenkingscultuur. Hè, want dat is het kader waartegen dat debat vandaag helaas wordt gevoerd. Die vieringen van 9 mei, hè, dus niet 8 mei bij hen, maar 9 mei door het tijdsverschil, die zijn altijd heel belangrijk geweest, hè, de grote overwinningsdag. Maar je zag na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dus in de jaren 90, dat die overwinningsdag, die vieringen op 9 mei in Rusland, meteen al uitgroeide tot een echt groot nationaal feest, een nationale feestdag, een volksfeest, familiefeest. En op dat moment, er is een uniek moment geweest in de geschiedenis, de jaren 90, waar het Rusland ook nog wel gericht was naar het Westen, waar er een unieke kans was voor een soort bondgenootschap, een soort verzoening, een samenwerking tussen het Westen en Rusland. De geschiedenis is helaas dan een andere weg ingeslagen, maar in de jaren 90 was dat nog mogelijk. En je zag dan ook dat zeg maar, die herdenking van een soort gedeelde overwinning, een gedeelde overwinning met de bondgenoten, met de Britten en de Amerikanen, dat dat ook op dat moment geen probleem was. Maar onder het regime van Poetin is dat dan doelbewust geleidelijk gewijzigd naar een veel meer politiek gekleurde feestdag. Het hoogtepunt vandaag is die grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou, 9 mei. Het is vandaag de belangrijkste nationale feestdag, verwijst rechtstreeks naar de Tweede Wereldoorlog. In 2024 bijvoorbeeld reed er één eenzame tank mee. Als je dat ontroerend vindt, tanks, dan was dat een ontroerend zicht. Eén kleine tank, de legendarische T-34-tank, iconische tank, Sovjet-tank uit de Tweede Wereldoorlog.
Onoverwinnelijk eigenlijk. Hè?
Ja, of absoluut, superieure tank, ja. Absoluut. Komen we er misschien nog op terug. Maar je ziet dat lokale initiatieven die rond die feestdag dat die ook geleidelijk verboden werden in Rusland. Er werd één grote staatsboodschap door Poetin neergezet. En die boodschap was ja, vooral de militaire kracht van Rusland tonen, een nationalistische boodschap. En dus ook een boodschap tegen de voormalige geallieerde bondgenoten. En dat zie je ook heel goed bij de... Je hebt verwezen naar Franse, of je hebt verwezen naar enquêtes in Frankrijk. Ik verwijs ook naar enquêtes onder de Russische bevolking, voor zover we daar zicht op hebben. Je ziet dat na 2010 er ook een stijgende meerderheid is onder de Russische bevolking die van mening is, ja, wij hebben de Tweede Wereldoorlog alleen gewonnen. Hè. De geallieerden waren nergens te zien. In Stalingrad bijvoorbeeld waren geen Britten of Amerikanen te zien. Wij hebben het meest geleden, wij hebben de nazi's verslagen. En dat heeft wel wat kwalijke gevolgen voor vandaag. De mogelijke rehabilitatie van Stalin, de dictator die zeg maar, de Sovjet-Unie naar de overwinning heeft geleid. Je ziet dat bij herdenkingen van Stalingrad, wat vandaag de stad Volgograd is, zie je dat heel duidelijk. De pacifistische boodschap uit de jaren 90, namelijk nooit meer, hè, dit nooit meer, hè, zoals wij de Eerste Wereldoorlog hadden, hè, nooit meer oorlog, dat is helemaal vervangen door een militaristische boodschap vandaag van wij kunnen dat, hè, wij hebben dat toen gedaan en wij kunnen dat opnieuw.
Yes, we can, maar dan in de Russische versie.
Maar dan Russisch.
En militaristisch.
En militaristisch, absoluut. Ja. En natuurlijk, je hebt het zelf ook al ernaar verwezen, de hele legitimering van de inval in Oekraïne door de Sovjet-Unie. Poetin sprak vanaf het begin over het bevrijden van het grondgebied van een fascistisch regime. Sprak over een nazi- of een neo-nazi-regime in Kiev. En daarin zag je heel direct de echo's van de Tweede Wereldoorlog werden ingezet. Dat idee van Rusland moet zichzelf opnieuw verdedigen in een voormalige Sovjet-republiek tegen de nazi's uit het Westen, de nazi's uit Europa. Dus voor Poetin is die oorlog in Oekraïne heel bijna rechtstreeks een voortzetting van de oorlog uit 1941, wat dus ja, wat totale onzin is. Ook heel cynisch. Hè. Oekraïne heeft als Sovjet-republiek in ook enorm geleden onder de nazi-inval en ook onder de Sovjet-tijd. Maar goed, de vraag gaat dus wel heel erg over hedendaagse geopolitiek en hedendaags imperialisme.
Juist, dat zijn allemaal heel terechte bedenkingen, maar tegelijk, kijk ook naar die cijfers, denk ik. Hè. Dus die zijn toch onmiskenbaar en tonen toch het belang van de Sovjet-Unie. Als dat front er niet was geweest, hè, dus een front dat toegegeven geopend was door Hitler en niet door Stalin, dan was er misschien van een landing in Normandië geen sprake geweest. Hè. Want na die waarschuwing over geopolitiek misbruik, hebben we voorlopig nog geen historisch antwoord. Hè. Wat is daar nu vandaan? Kan dat? Kan dat dat het enkel maar mogelijk is geweest, die landing in Normandië, door de inzet van die Sovjet-soldaten? Hè? Dat is elke soort tegenfeitelijke redenering. Wat als de ruggengraat van het Duitse leger niet was gebroken? Je sprak zelf over cijfers dat circa 75% van de Duitse legerdoden dat die vallen aan het oostfront. En wat als die troepen dus ingezet hadden kunnen worden aan het westfront? Dan waren de geallieerden daar toch gewoon de Noordzee terug ingeduwd.
Ja, oké, we hebben misschien inderdaad een lange aanloop genomen. Ik vrees dat dit een lange aflevering gaat worden. Het is misschien goed, Koen, dat je mij hebt verboden om het Oostfront samen te vatten. Misschien was dat geen slechte beslissing.
Dank u.
Dus we moeten, we kunnen uiteraard het belang van het Oostfront en de rol van de Sovjet-Unie niet minimaliseren. Dat is ook niet de bedoeling van vandaag. We zijn het daar denk ik allemaal over eens. Wij allebei toch. Ja. Maar daar zijn wel veel bedenkingen bij te maken. Dit is een complex debat. Dus laten we beginnen met een van de meest, laten we zeggen, meest gehoorde argumenten in dit debat. Het meest evidente argument dat altijd wordt gebruikt in dat debat. En dat is de zogenaamde lend-lease. Wat is de lend-lease? Veel mensen zullen die term niet kennen, denk ik. Wat op zich trouwens al interessant is, hè, dat we dat niet kennen. Heel simpel gezegd, dit is het Amerikaanse steunpakket, dus vooral materiële steun, dat in maart 1941 wordt goedgekeurd, dus vele maanden voor de Amerikanen in de oorlog stappen. Ze waren nog altijd neutraal op dat moment, maar ze keuren al wel massale materiële steun goed aan de strijdende partijen tegen Nazi-Duitsland. Dat is dus in het begin Groot-Brittannië vooral. En na juni 1941 wordt ook beslist om die steun te verlenen aan de Sovjet-Unie. En vanaf november 1941 begint er massaal veel Amerikaanse steun binnen te komen in de Sovjet-Unie. En dat is iets wat heel weinig gekend is en denk ik ook onderschat wordt.
Ja, absoluut. En het is goed dat je daarom ook eventjes toelicht. Maar als ik mag, zou ik daar nog een extra noot bij willen geven. Het was dus zeker een steunpakket, maar niet enkel uit morele overweging. Het was geen steun zonder economisch voordeel voor de Verenigde Staten. Het heette, zoals je zei, lend-lease, wat letterlijk vertaald kan worden als leen en pacht. En is helemaal anders dan de Amerikaanse steun, bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog. Toen had je het zogenaamde cash-and-carry-systeem. Dat wil zeggen dat je de steun contant moest betalen en je moest ze ook zelf komen halen. Wat toen in 1418 voor Groot-Brittannië eigenlijk voordelig was, dankzij het feit dat Groot-Brittannië nog over de zee en door een blokkade van Nazi-Duitsland, het Duitse Rijk toen nog in 1418, eigenlijk vlot de hulp kon gaan halen in de Verenigde Staten. Nu, in Wereldoorlog 2 ontwikkelt de Verenigde Staten die lend-lease steunpakketten, wat eigenlijk neerkwam op het lenen of verhuren, maar wat ook vooral de eigen economie zou dienen. Want het betekent de opening van een gigantische markt, een droom voor de Amerikaanse industrie, die toen nog uit de depressie van de jaren 1930 aan het kruipen was. Want landen moesten in ruil voor die steun ook akkoord gaan om protectionistische maatregelen te laten varen, om hun handelstarieven aan te passen en moesten ook territoriaal toegang bieden om aan de VS om bijvoorbeeld militaire basissen te openen. Dat werd in het vooruitzicht gesteld. Dus ook al moesten die meeste gebruikte goederen, toch zeker wanneer die vernietigd werden tijdens de oorlog, moesten niet terugbetaald worden aan de VS, toch wordt hier ook wel een grote economische afhankelijkheid gecreëerd. Niet het minst voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië gaat op dat moment eigenlijk totaal economisch afhankelijk worden, een soort vazalstaat worden van de Verenigde Staten. Precies dankzij die lend-lease-oplossing. Zij waren erop aangewezen. En uiteraard, ik wil niet onderschatten, Nazi-Duitsland moest verslagen worden. Maar voor de VS was die lend-lease deal nog altijd veel voordeliger. Zij zagen dat nog altijd als de meest goedkope oplossing, eerder dan dat ze zelf ten oorlog moesten trekken. Meer nog, het was voor hen ook een soort commercieel mercantiele opportuniteit. Dus dat is de noot die ik wel kan geven. Onderschat niet dat achter die prima steun, die noodzakelijke steun, dat daar ook uiteraard een soort economisch voordeel schuilen.
Ja. Nee, oké, goed. Ik zie waar de kritiek, uit welke hoek de kritiek komt. De perfide Amerikaanse kapitalist die met een perfide agenda probeert vazalstaten te creëren. Goed, misschien komen we erop terug. Ik denk persoonlijk dat dat nogal meevalt. Ik denk niet dat de Verenigde Staten in 1941 bezig zijn met het creëren van een markt of een vazalstaat in de Sovjet-Unie. Ik denk dat de grootste en zelfs enige prioriteit is om Nazi-Duitsland te verslaan. Maar goed, misschien toch, om daar toch op in te pikken, kort, de overgrote meerderheid van die Amerikaanse steun wordt ook nooit terugbetaald. Hè. Mm-hmm. Dit zijn echt schenkingen. Hè. Dus de deal is, alles wat tijdens de oorlog wordt gebruikt, moet in principe nooit terugbetaald worden. Dat is echt een schenking. En dat gaat over de overgrote meerderheid van die Amerikaanse steun. Dat is echt een schenking, wordt niet terugbetaald. Maar goed, het is uiteraard zo, dat de Verenigde Staten die oorlogsproductie ook deels gaan gebruiken om hun eigen economie ook definitief uit het slop te halen.
Een invloedssfeer ook uitbreiden.
Goed, daar kunnen we over discussiëren. Om alleszins hun eigen economie uit die depressie te halen, de eigen werkloosheid definitief op te lossen. Dat is zeker goed. Maar goed, voor mij is de centrale vraag, daar gaat het voor mij om, hoe belangrijk was die lend-lease, die Amerikaanse steun. Die steun komt pas echt op gang voor de Sovjet-Unie in 1942, maar bestaat ook al wel in 1941. In 1941, het eerste oorlogsjaar heeft dat voor de Sovjet-Unie, heeft dat waarschijnlijk nog geen enorme impact. Het komt pas echt binnen vanaf november 1941, ongeveer, ja.
Ja, ik ben blij dat je dat zegt, want ter herinnering, Hitler opende het front in het oosten zelf op 22 juni 1941 en aanvankelijk was men overtuigd dat het allemaal niet zo lang zou duren. Hè. Maar eind augustus beseft het Duitse opperbevel dat de overwinning op de Sovjet-Unie wellicht niet meer voor 1941 zou zijn. Een grote uitdaging voor het Duitse leger was de brandstofvoorraad. Die was maar begroot voor ongeveer 2 maanden. En dat die tanks toch nog konden rollen, toen dat die snelle overwinning uitbleef. Dat had deels te maken met het feit dat zij toegang hadden tot de Roemeense olievelden. Je had ook synthetische brandstof. Maar vergeet niet dat effectief die lend-lease liep voor Groot-Brittannië onder andere. Maar Amerika bleef, of toch corporate Amerika, bleef via het neutrale Spanje en het bezette Frankrijk ook nog met medeweten van het Witte Huis leveren. Producten leveren die uiteindelijk toch ook bij Nazi-Duitsland terechtkwamen. En hoe kan dat, zou je denken? Wel, de VS was toen nog niet in oorlog met Nazi-Duitsland. Die oorlog met Nazi-Duitsland van de VS, dat is misschien toch wel belangrijk om te benadrukken, die start pas in december 1941, na de Japanse aanval op Pearl Harbor, waarna Hitler, een domme kloot eigenlijk, de VS de oorlog verklaart. In de hoop dat Japan van hun kant ook solidair zou zijn en de Sovjet-Unie zou aanvallen, zodat ook dat land een tweefrontenoorlog zou moeten uitvechten. Maar Tokio deed dat niet, omdat het land zelf ook geen tweefrontenoorlog wou uitvechten. Net zoals de Sovjet-Unie nog geen front opende tegen Japan, omdat het de handen vol had met Duitsland. Uiteindelijk zal de Sovjet-Unie wel een front openen tegen Japan. Zoals beloofd, 3 maanden na 8 mei 1945, zullen zij op 8 augustus 1945, enkele dagen na de atoombom op Hiroshima, ook China binnenvallen. En zal de Sovjet-Unie ook daar een front openen tegen Japan. Op vraag van de geallieerden trouwens destijds, hè, die het dan weer spijtig zouden vinden dat Stalin woord gaat houden en ook een invloedssfeer probeert te creëren in China. Goed, dat terzijde, geef het maar mee. Maar het is een belangrijke achtergrond om die lend-lease ook eigenlijk te perciperen als toch een soort economisch glijmiddel in een soort moreel verguld jasje ook. Het gaat over gigantisch grote aantallen steun die uiteindelijk worden toegezegd, maar die komen pas laat aan. Hè. Op het moment dat de VS ook werkelijk in de strijd gaat werpen, maar eigenlijk al een groot deel van de strijd is geleverd op het oostfront.
Ja, enfin, relatief laat. Laten we inderdaad eventjes om die zaak. De vraag is, hoe belangrijk is die Amerikaanse steun? Dat is de vraag hier eventjes. Dan moeten we ook even kijken naar de omvang. In totaal gaat het om naar schatting 11,3 miljard dollar steun. Dit is dus een gigantisch bedrag. Er zijn heel veel cijfers te geven. Ik ga er gewoon snel een aantal op je afvuren als een Stalin-orgel.
Het viel
me ineens te binnen. Het zijn gigantische cijfers. 400.000 vrachtwagens en jeeps, 14.000 vliegtuigen, 13.000 tanks, 1 op de 8 tanks, Amerikaanse tanks, die tijdens de hele oorlog worden geproduceerd, gaan naar de Sovjet-Unie. 2000 locomotieven, 11.000 goederenwagons, kranen, werktuigen, ook heel veel communicatieapparatuur, telefoonapparaten, ook miljoenen tonnen aan voedsel, aan brandstof, staal, aluminium, grondstoffen. Het zijn allemaal cruciale dingen. Mobiliteit, bewegelijkheid was essentieel aan het Oostfront. Nu goed, die Amerikaanse vrachtwagens, jeeps, ook locomotieven, die zijn absoluut cruciaal voor de successen van het Rode Leger aan het Oostfront. Ook heel veel wapens die worden geproduceerd. Dus ook voedselimport laat ook toe dat de Sovjet-Unie haar economie naar een totale oorlog kan overschakelen, want al die miljoenen mannen in het Rode Leger staan niet meer op het veld, bij wijze van spreken, om voedsel te oogsten. Dus ze kunnen dat doen dankzij Amerikaanse voedselsteun. Dus dat is gigantisch. Nu goed, Sovjet-historici gaan zeggen, ja, maar het was maar een paar procent van de totale oorlogsproductie die binnenkomt. Men spreekt soms over 4-5%. Mm-hmm. Dat is niet zo... Enfin, dat is belangrijk, maar het gaat vooral om de aard van die leveringen. Amerikaanse steun vult cruciale gaten op in de Sovjet-economie. Onderdelen, grondstoffen om bijvoorbeeld ook tanks te maken en tanks te doen laten rijden. Ik heb al gesproken over die iconische T-34-tank, superieur aan de meeste Duitse tanks. Iconisch beeld van die superioriteit van het Rode Leger. Uiteraard van een Sovjet-makelij, maar ook wel dankzij Amerikaans materiaal. Dus het doet allemaal niks af aan de prestatie van de Sovjet-economie. Zij ontmantelen massaal fabrieken, ze breken hun eigen fabrieken af en gaan die dan duizenden kilometers naar het oosten terug opnieuw opbouwen achter de bescherming van het Oeralgebergte. Dat is een gigantische prestatie van de Sovjet-economie. Maar dat neemt niet weg dat vanaf 1942 de Lend-Lease cruciaal was, omdat die Sovjetfabrieken ook nog niet volledig operationeel zijn in 1942. Die zijn pas volledig operationeel in 1943. Dus ik denk, zeker in 1942 is die steun heel belangrijk. De vraag is nu, zou de Sovjet-Unie zonder die hulp, zonder die Amerikaanse hulp, ingestort zijn? Zouden ze het hebben volgehouden zonder die steun? Ik denk dat die vraag... Er bestaan hele boekenkasten vol over. Ik denk dat bijna onmogelijk is te beantwoorden. Ik denk persoonlijk, als ik de verschillende boeken lees, dat ze wel zouden stand gehouden hebben, mm-hmm. zelfs zonder die Amerikaanse steun. Ik denk wel dat we een heel ander verloop zouden hebben gehad van die oorlog. De oorlog zou zeker veel langer hebben geduurd, misschien een jaar, 2 jaar langer. En de verliezen aan de Sovjetkant zouden zeker nog veel groter zijn geweest.
Ongetwijfeld. Zeker, dat is zeer belangrijk om te onderstrepen, uiteraard. Maar die hulp was letterlijk en figuurlijk van vitaal belang voor de veerkracht en weerbaarheid van de Sovjet-Unie, maar op het gevaar af om als een KGB-agent of hoe heet het tegenwoordig, FSB-agent te worden aanzien, vind ik toch ook belangrijk om opnieuw die timing aan te stippen. De steun aan de Sovjet-Unie kwam wel maar goed en wel op gang nadat de VS een partij werd in die oorlog tegen Nazi-Duitsland, na de oorlogsverklaring door Hitler. Aanvankelijk had men nog niet genoeg koopvaardijschepen en tekorten om echt goed te kunnen leveren aan de Sovjet-Unie. Plus, er was ook de overtuiging, niet onbelangrijk, dat de Sovjet-Unie mogelijk zou instorten. Wanneer dat niet het geval bleek en de Verenigde Staten ook betrokken partij werden, hadden de westerse geallieerden uiteraard alle belang bij dat hun bondgenoot in het oosten kon verder strijden, ter verzwakking van hun gemeenschappelijke vijand, die ze ook op andere fronten in Afrika en later in zuidelijk Europa moesten bestrijden. En tenslotte, maar niet het minst, weinig historici twijfelen vandaag in terugblik over het belang van de slag bij Moskou in de mislukking van de blitzkrieg, de Duitse blitzkrieg, daar in december 1941. Sommigen zien het zelfs als het keerpunt. En dat is eigenlijk net voordat die Lend-Lease effectief de Sovjet-Unie bereikt.
Ja, oké, keerpunten is belangrijk. Goed, ik ontken een zekere dubbele agenda of bepaalde ulterior motives, om het internationaal ook uit te drukken. Ik ontken dat uiteraard niet. Ik vind ze alleen eerlijk gezegd niet zo heel relevant voor de basisvraag. Ja. De basisvraag: heeft de Sovjet-Unie de oorlog alleen gewonnen? Voor mij gaat dat om productiecijfers, om aanvoerlijnen, om economische capaciteit.
Om levens, hè?
Het gaat...
Bij jou gaat het niet om levens.
Het gaat ook om levens, comma en om levens. Het gaat om de capaciteit van de Sovjet-Unie om oorlog te voeren. Het gaat dus voor mij om de impact van de Amerikaanse steun. En waarom Amerikanen iets wel of niet doen, de Amerikanen dat doen, dat is voor mij niet zo belangrijk. Het gaat voor mij om de impact. Daar gaat voor mij deze vraag om. Maar goed, het is een belangrijk deel van de discussie. Want als je die discussie voert, krijg je dit soort argumenten. Dus je hebt zeker gelijk om dat aan te kaarten. Maar goed, je hebt gesproken over keerpunten. Laten we het inderdaad hebben over waar voor mij eigenlijk de kern van het debat zit. Ik weet niet hoe lang we al aan het spreken zijn, maar we komen, dames en heren, eindelijk tot de kern van de zaak. De geopolitieke kaart, de strategie over keerpunten. We focussen nu, dat is één element, op D-Day en het Oostfront. Hè. Zo zijn we begonnen eigenlijk. Dat was ons uitgangspunt. En één ding wat ik dan meteen moet zeggen is dat we toch een beetje appelen met peren aan het vergelijken zijn. D-Day is één dag. Hè. Het Oostfront is een reeks veldslagen en belegeringen op een front van, laten we zeggen, op het toppunt meer dan 3000 kilometer op 3 jaren tijd. Dus je zou eigenlijk het hele Westfront of zelfs het hele mondiale front moeten bekijken. We moeten de vele strategische oorlogszones in kaart brengen waar de Amerikanen en de Britten en ook de bondgenoten, Canadezen enzovoort, in geëngageerd zijn. Dus de strijd die zij voeren is, en dat is absoluut cruciaal, dat wil ik echt benadrukken, en daar ga ik een aantal bedenkingen nu bij formuleren, dat is een mondiale oorlog waar alles met alles samenhangt. Hè. Allemaal strategische punten die met elkaar verbonden moeten worden. En D-Day is daar slechts één kort moment in.
Ja, maar je kan de 3000 kilometer aan het Oostfront, die kan je proportioneel toch ook als een mondiale oorlog beschouwen. Hè. Dus die permanente druk, denk aan die cijfers, dat maakt toch dat die andere fronten van de geallieerden, dat die eigenlijk gerealiseerd kunnen worden, of dat ze daar kunnen doordrukken. Er wordt zo ook heel een tijd pressing gezet, waardoor dat zij de handen vrij hebben in de strijd tegen Japan en Nazi-Duitsland op andere punten, toch?
Ja, je moet misschien opzoeken wat mondiaal betekent in de woordenboek, maar goed, je maakt het punt dat ik hier wil verdedigen. En namelijk, alles hangt met alles samen. Het gaat niet om één front, het gaat om een mondiaal front, waar het Oostfront uiteindelijk een groot, belangrijk onderdeel van is.
Dat loopt wel door verschillende landen. Nee, ik heb het opgezocht net in de woordenboek, mondiaal.
Ah ja, heel snel. Oké, goed. Maar goed, laten we... Ik ga een aantal kleinere geopolitieke bedenkingen er al bij formuleren. Ik heb er nog een groot ook, maar kleinere geopolitieke bedenkingen. Vanuit die stelling, de Sovjet-Unie heeft alleen gewonnen. Je hebt het over een keerpunt gehad. Nu, een eerste bedenking al. Ik denk dat het belangrijkste keerpunt eigenlijk eerder ligt. Namelijk het feit dat Groot-Brittannië stand houdt in de zomer en najaar van 1940. Als enige land op dat moment. Nota bene, wanneer de Sovjet-Unie op dat moment nog een bondgenoot is van Nazi-Duitsland. Als we het hebben over dubbele agendas. Dank u, Koen. Dat is volgens mij een heel belangrijk keerpunt, omdat dat betekent dat Hitler vanaf juni 1941 een oorlog moet uitvoeren die hij nooit heeft willen voeren, namelijk een twee-fronten-oorlog. Eigenlijk was Hitler van plan om de Sovjet-Unie pas in 1943 aan te vallen. En als Groot-Brittannië in 1940 had opgegeven, dan had Hitler zich 100%, Nazi-Duitsland, zich 100% tegen de Sovjet-Unie kunnen concentreren. Met alle gevolgen, denk ik, van dien voor de Sovjet-Unie. Dan hadden we een heel andere oorlog gehad, waarbij de uitkomst, denk ik, zeker niet had vastgestaan. Dus de beslissing van Groot-Brittannië in 1940 was cruciaal, is voor mij eigenlijk een nog groter keerpunt. Het dwingt Hitler om de twee-frontenoorlog die hij nooit heeft willen voeren, toch te voeren. Maar het dwingt Hitler om de Sovjet-Unie sneller aan te vallen dan hij eigenlijk wil. En ik leg misschien uit waarom. Ik zie jou fronsend naar mij kijken.
Dubbel domme kloot.
Ja. Inderdaad. Je hebt het over Hitler nu, hè? Ja. Je hebt het over Hitler, ja. Het dwingt Hitler namelijk om sneller te zijn dan hij wil. Er is namelijk een Britse blokkade die tegen Duitsland werkt. Het feit dat die Britse blokkade zo sterk is en blijft meespelen, doet de tijd tegen Duitsland werken. Hij ziet dat de Amerikaanse steun aan Groot-Brittannië aan het groeien is, al vanaf het voorjaar van 1941. Hitler is bang dat hoe langer dat hij wacht, hoe zwakker Duitsland gaat worden. In die balans tussen Groot-Brittannië, gesteund door Amerika, en Nazi-Duitsland, werkt de tijd in het nadeel van Duitsland. Duitsland wordt daarin altijd maar zwakker, Groot-Brittannië wordt daarin altijd maar sterker. Hij wil de Sovjet-Unie sowieso aanvallen, maar okay. Hij is bang dat als hij nog een jaar of twee gaat wachten, zoals hij van plan is, dat Groot-Brittannië daar alleen maar sterker van wordt en dat hij dan een veel sterker Groot-Brittannië heeft aan zijn westelijke kant. Dus hij denkt, en dat effectief, dat is een zeer domme beslissing, hij denkt, oké, goed, als ik dan nog zit met Groot-Brittannië, ik ga heel snel de Sovjet-Unie uitschakelen, nu het nog kan, op 2 maanden tijd, en dan kunnen we volop tegen de Anglo-Saxische alliantie gaan. Ja. Dus die dreiging van die as Groot-Brittannië op de achtergrond de Verenigde Staten dwingt Hitler om die domme strategische fout te maken en op een totaal onvoorbereide manier de Sovjet-Unie binnen te vallen. Dus dat is mijn eerste kleine bedenking. Enfin, het was ook niet zo'n kleine bedenking. Heel snel, ook dat wil ik ook echt nog wel zeggen, Koen, want dat is een beetje zoals men in het Engels zegt opnieuw voor het internationale publiek, een pet peeve van mij. Men zegt heel vaak, het duurt heel lang voor dat tweede westelijke front, D-Day, voordat dat wordt geopend. Er zijn miljoenen soldaten in de Sovjet-Unie aan het sterven en de geallieerden wachten heel lang, juni 1944, voor zij dan ook besluiten om te landen in West-Europa. Ik vind dat een heel problematische uitspraak. Hè? Alsof er geen tientallen fronten waren voor D-Day, waar de Britten en de Amerikanen vochten. Alsof de Britten en de Amerikanen een beetje met hun vingers zitten te draaien voor D-Day. En vooral, als je die uitspraak doet, wat is Sicilië en Italië dan? Hè? Begin juli 1943 vallen Britten en Amerikanen Sicilië binnen, wat direct ook zal leiden tot uiteindelijk het afzetten van de fascistische dictator Mussolini. Dus de bondgenoot van Duitsland wordt in 1943 al uit de oorlog gekegeld. Ja, dan denk ik, ligt Italië dan niet in Europa. Dus ook dat is een bedenking die ik heel graag toch had gemaakt.
Ja, ik zal jou het antwoord geven. Sicilië ligt inderdaad in Europa en in Italië. Maar toch, opnieuw, die timing is volgens mij toch ook belangrijk. Het gebeurt allemaal betrekkelijk laat na het openen van het Oostfront en wel in het bijzonder na de grote nederlaag van Nazi-Duitsland in de slag bij Stalingrad. Dus van augustus 42 tot eigenlijk begin februari 43 wordt daar verwoed een strijd geleverd om Stalingrad. En dat wordt toch vaak, dat wordt in het nadeel van Nazi-Duitsland beslecht. Er is een heel leger onderdeel dat daar zich moet overgeven onder leiding van, ik geloof, generaal of veldmaarschalk Paulus.
Ja, klopt. Friedrich Paulus.
Ja, Friedrich Paulus. Dat wordt toch ook als het psychologisch keerpunt onderscheiden in heel die zwanenzang van dat Derde Rijk. Terwijl, zoals al aangestipt, eigenlijk het machtsevenwicht al eerder was gekanteld in december 1941, toen dat Moskou te vergeefs werd belegerd door Nazi-Duitsland. Op dat moment, na Stalingrad, dus begin 1943, is het ook duidelijk dat het Rode Leger niet langer in het defensief zit en dat men rekening mee moet houden dat de Russische beer, dat is de beeldspraak die wordt gebruikt, ook vandaag nog, dat die misschien zelfs nog wat verder gaat kunnen oprukken. En dat die de Duitsers gaat terugduwen. En Stalin drong zelf al langer aan op een opening van een westfront, maar die boot werd afgehouden door Londen en Washington, bewerende dat men er niet klaar voor was. Wat op zich een wat gekke bewering is, want er was wel intussen de succesvolle landing van de geallieerden in november 1942 in Frans-Afrika, in Algerije en Marokko. Operation Torch heette dat, operatie Torch. Wat overigens mee verklaart dat het front in Europa in het zuiden zal worden geopend. In Sicilië en Italië. Ja. Dat is juist, hè? We zijn het eens.
Je bent goed bezig.
Oké, dankjewel. Gelukkig werd dat front geopend, maar niet tot de grootste tevredenheid van de Sovjet-Unie, van Stalin. Want Stalin had liever dat dat tweede front niet in Noord-Afrika, maar wel rechtstreeks in Europa werd geopend. Er was daar wel al, en dat is, veel mensen weten dat niet, er is al wel een poging ondernomen geweest. Ook in Frankrijk. Die poging kan je beter omschrijven als een speldenprik die volledig in de westerse beeldvorming eigenlijk op de achtergrond is verdwenen. Doorgaans weinig of niet bekend. Wellicht ook omdat het gaat om een fiasco. En het gaat over de landing in een Franse havenstad op 19 augustus 1942. Hè, dus eigenlijk bijna 2 jaar voor de landing in Normandië, zal de havenstad Dieppe eigenlijk getuige zijn van een landing van geallieerden, voornamelijk samengesteld uit Canadezen en Britten. Iets meer dan 6000 manschappen die daaraan deelnemen, waarvan uit de helft eigenlijk gedood wordt, gewond of gevangen genomen. Dus totaal failliet. In de westerse propaganda wordt die mislukte landing voorgesteld eigenlijk als een generale repetitie van de landing in Normandië die later zal plaatsvinden. Maar dat is moeilijk vol te houden, hè, want op dat moment zijn die Duitse vestigingswerken van de zogenaamde Atlantic Wall zijn die nog niet voltooid. Hè. Dus wat ga je in godsnaam testen? De situatie verandert nog. En het is ook een test uiteraard voor Nazi-Duitsland zelf. Van wat moeten we doen om dat soort strapatsen van geallieerden die hier komen vallen.
Niet helemaal mee eens. Ik vind het toch een generale repetitie. Maar goed,
vind je het een generale repetitie?
Doe maar door. Doe maar door. Maar, onderbreek jou.
Ik wil eigenlijk mijn punt maken. Waarom is het belangrijk dat ik dat allemaal vertel? Afgezien van de fijne anekdotiek dat er dus nog een andere landing heeft plaatsgevonden 2 jaar voor die day. Wel, omdat oorlog altijd wordt gestreden in de geesten van de mensen. Hè. Dat is ook altijd gepaard met een strijd om informatie en propaganda. Wat deden de geallieerden door toch die landing in Dieppe in 1942 te organiseren? Wel, ze toonden dat zij bereid waren een front te openen, hè, om Stalin te sussen. Zo zou je dat ook kunnen interpreteren. Hoewel dat Dieppe Stalin op geen enkele manier verlichting heeft gebracht. Hè, geen enkele manier het Oostfront heeft ontlast. En op dat moment was in die strijd tegen Hitler was Stalin toch aan die onderhandelingstafel van die bondgenoten eigenlijk nog de bedelaar van dienst. Tot Stalingrad. Tot aan Stalingrad. Dan zie je dat psychologisch begint in te hakken bij de geallieerden, te beseffen van de Russische beer krabbelt overeind en kan zich verweren. Hm. En wat zie je op dat moment ook in die zomer van 1942? Zijn de Amerikanen die amper bijdragen aan die landing in Dieppe, zijn die vooral zich aan het concentreren op de fronten in de Pacific, in de Stille Oceaan. Daar wordt een zeer roemruchte slag geleverd, een zeeslag bij Midway in juni 1942, die eigenlijk daar een keerpunt markeert. Hè. Dat is een moment waarop de VS, denk ik, een viertal vliegdekschepen van Japan doet kelderen tegenover één van de VS.
Ja, dat klopt. Ja.
Bevestigt eigenlijk hun overmacht daar. Maar dat de geallieerden pas vanaf Stalingrad in actie schieten, moet eigenlijk ook gezien worden als een vorm van realpolitiek. Want men bespeelde effectief met de gedachte, wat als de Sovjet-Unie diep in Europa zou oprukken? Of, erger nog, wat als de Sovjet-Unie een aparte vrede zou sluiten met Nazi-Duitsland? Die vrees bestond. Tot 2 maal toe had de Sovjet-Unie een pact gesloten met Duitsland. De eerste keer was in 1918, toen dat eigenlijk de Sovjet-Unie ontstond na de revolutie. En een tweede keer uiteraard in 1939. Het Molotov-Ribbentrop-pact, wat eigenlijk onder andere ook het lot van Polen heeft bezegeld.
Dus het non-agressiepact tussen de Sovjet-Unie en Duitsland. Hè.
Voilà, dat is de vleesgeworden Wikipedia naast mij. Of de BelgiumWorldWar2.be. Snelle sluikreclame voor de referentiewebsite van de Tweede Wereldoorlog. Maar die vrees bestond, maar die is ongegrond. Hè. We weten dat Stalin zich niet voor de zoveelste keer in die val zal trappen. Maar men speelde met het idee, wat gaat er dan gebeuren? Echt gerust waren die westerse geallieerden pas na de ontmoeting van Churchill, Roosevelt en Stalin in Teheran. Dat is eigenlijk eind november 1943. Dat wordt de ontmoeting van de grote drie genoemd. In Teheran, in Iran, waar de Britten en de Sovjet-Unie samen een Duitsgezinde regering uit de macht had ontheven eigenlijk. Organiseren zij een conferentie. En daar werden cruciale afspraken gemaakt, eind november 1943. Daar bleek de Amerikaanse president, Roosevelt, het ook met Stalin te kunnen vinden, overigens. En die had hem laten beloven, dus Roosevelt had Stalin laten beloven van ook de oorlog aan Japan te verklaren eenmaal Duitsland was verslaan. Dus je ziet dat daar een soort proces begint van pappen en smeren, van hoe kunnen we elkaar hier kennen, hoe kunnen we elkaar bijstaan in onze gemeenschappelijke doelen. En je ziet dat op dat moment, door effectief de impact van die slag om Stalingrad, die de Sovjet-Unie heeft gewonnen, dat er een grote onderhandelingsmarge is voor Stalin. Dat daar eigenlijk ook al de grote naoorlogse invloedssferen worden afgebakend. En dat de geallieerden niet doordrukken. Hè. Dus dat aanvaarden dat Stalin zich laat gelden. Wat eigenlijk in wezen ook wijst op een soort erkenning van zijn macht op het terrein zelf. En het is ook daar dat Churchill en Roosevelt Stalin zullen inlichten dat er op het einde van het voorjaar 1944 een lang uitgestelde tweede front in Europa zal geopend worden. D-Day dus. Dus die operatie in Normandië. Ook, en niet uitsluitend, met de bedoeling om tijdig in Berlijn te staan, zodat de Russen niet alles zouden bevrijden. Ook dat is uiteraard realpolitiek. Dat zijn overwegingen die meespelen. En daar ligt, en dat is misschien niet onbelangrijk volgens mij, toch ook de waarde van D-Day. Want het verzekerde minstens in de door de westerse geallieerde bevrijde landen dat na die oorlog er toch een democratie eerder dan een Sovjet-dictatuur zou worden geïnstalleerd.
Ja, oké. Okay. Opnieuw, ik, als wat je zegt is klopt, feitelijk. Dus ik ontken zeker niet dat ook die idee als moment dat essentieel was voor de geallieerden om inderdaad te zorgen dat zij samen met het Rode Leger in Berlijn zouden staan en dat daar een hele geopolitieke achtergrond speelt, uiteraard. Maar ik wil terugkomen op de geostrategische, geomilitaire bedenkingen. Want daar gaat, denk ik, over de vraag van deze aflevering, heeft die Sovjet-Unie alleen gewonnen, vooral gewonnen? Het aspect, de bedenking van die mondiale oorlog, waar het Oostfront één van de belangrijke punten is. Een andere bedenking die ik wil maken is de permanente druk op Nazi-Duitsland door de geallieerden. Ik denk dat die permanente druk, die altijd blijft toenemen tijdens de Tweede Wereldoorlog, na december 1941, ook Hitler dwingt tot heel domme fouten aan het Oostfront. Ik heb zelf al gezegd dat zijn te snel en onvoorbereid binnenvallen op zich al een heel domme beslissing was. Ik ga er nog een andere aan toevoegen. De strategische bombardementencampagne die zeker vanaf 1943 enorme proporties aanneemt van Duitse doelwitten door de Britten en de Amerikanen. Het bombarderen van industriële sites, spoorlijnen, aanvoerlijnen, maar ook de olieproductie. Dat heeft een grote impact op de oorlogseconomie van Duitsland. Een van de grote problemen van Duitsland in zeker de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog is precies ook die brandstofproductie, de olieproductie. En dat beïnvloedt direct ook beslissingen aan het Oostfront. Het meest concreet is de fatale beslissing van Hitler om de Caucasus in te nemen. Dat is dus het gebied vandaag Georgië, Azerbeidzjan, Armenië, ruwweg. Daar liggen grote olievelden in Baku bijvoorbeeld. Dat is een groot terrein dat op een bepaald moment Hitler beslist, ja, we gaan dat ook innemen. En dan neemt hij de fatale beslissing om dat grote zuidelijk leger op te splitsen in twee legergroepen. Eén gaat naar Stalingrad, de andere gaat naar de Caucasus. Dat is een totaal foute, fatale beslissing, een enorme blunder. Misschien wel zijn grootste blunder aan het Oostfront. Hij splitst en verzwakt dus eigenlijk zijn grote leger. Maar hij doet dat omdat hij het gevoel heeft dat hij dat moet doen. En waarom heeft hij dat gevoel? Omdat de druk aan het Westen zo groot is. Het is een catastrofale beslissing, maar hij denkt, ja, ik moet dit doen. Ik moet die olievelden veiligstellen, want mijn eigen olieproductie wordt plat gebombardeerd door de Britten en de Amerikanen.
Ja, ik denk dat je daar volledig gelijk in hebt. Hè. Maar in de interpretatie van die feiten, die permanente druk die wordt opgevoerd, zou het ook niet kunnen meespelen dat men het signaal wou geven, en met zo bedoel ik de westerse geallieerden, aan Stalin, dat ze meededen, dat ze mee aan boord waren en dat ze zelf ook over heel wat vuurkracht beschikten. En ook omdat bovendien bleek dat die opmars vanuit Italië, denk aan de Alpen, dat die niet voldoende was om van daaruit op te trekken. En dat dus een nieuw front van op de kust in Frankrijk zich ook meer en meer begon op te dringen om toch voldoende Europees grondgebied te bevrijden.
Ja, ik stel vast, Koen, dat je diep bent afgedaald in de krochten van je marxistische bibliotheek. Ik ben blij dat je er terug...
Ik ben aan het sparen voor een datje.
Ja. Ik ben blij dat je er heel huids uit terug uitgekropen bent. Goed. Ik denk dat je wat overdrijft. Je stelt, denk ik, veel acties van de Verenigde Staten en de Britten voor als een soort perfide plot om de Sovjet-Unie toch maar signalen te geven en onder controle te houden. Ik denk dat je overdrijft. Ik denk echt dat de eerste prioriteit, en ik zou ook zeggen de tweede, derde en vierde prioriteit, echt het verslaan is van Nazi-Duitsland.
Ja, uiteraard.
Maar goed, het zijn belangrijke bedenkingen. Ik keer dapper terug naar mijn geomilitaire, geostrategische bedenkingen. Jij bent beginnen met te zeggen, we moeten, enfin, dat heb je toch gezegd, hè, denk ik, meer aandacht hebben voor Centraal-Oost-Europa, het Oostfront. Ik ben het daar 100% mee eens.
Oké. Okay.
Maar je zou...
Phew.
Ja, voilà. Dus daar zijn we toch al ja. op dit punt in de aflevering.
Ja.
Maar je kan die redenering ook doortrekken en zeggen, we hebben veel te weinig aandacht voor dat mondiale theater, voor bijvoorbeeld Azië.
Ja.
En dan ga ik verder met mijn ruimere geostrategische bedenkingen. Er is een hele school aan economisch-militaire literatuur die benadrukt van ja, we hebben eigenlijk in al die literatuur over de Tweede Wereldoorlog veel te veel aandacht voor al die landoorlogen, zoals aan het Oostfront. Waarom? Omdat dat zich leent tot ja, spectaculaire films, spectaculaire verhalen die tot de verbeelding spreken. Maar eigenlijk draaide de Tweede Wereldoorlog niet daarom. De Tweede Wereldoorlog werd elders gewonnen. Ik pik er maar één boek uit. Sorry dat ik aan name-dropping doe, maar één boek dat ik nog eens herlezen heb voor deze aflevering van Phillips O'Brien, een werk uit 2015 dat ik heel interessant vond. How the War Was Won. Hoe de oorlog werd gewonnen. Koen betekent dat. Waarin hij in essentie zegt, de Tweede Wereldoorlog werd gewonnen via de lucht en de zee. Hè? Die grote landveldslagen zijn spectaculair, maar zijn eigenlijk ook secundair. Het gaat vooral om luchtmacht en zeemacht. De Tweede Wereldoorlog gaat om aanvoerlijnen, toegang tot grondstoffen, arbeidskrachten, infrastructuur, productiecapaciteit, ook voedselaanvoer. Hij toont dat aan met heel veel cijfers, heel veel tabellen. Bijvoorbeeld dat de oorlogsproductie voor zee- en luchtmacht vaak veel hoger is dan voor de oorlogvoerende naties, dan bijvoorbeeld de productie van tanks.
Mm-hmm.
Maar hij zegt dus, ja, de Britten en Amerikanen controleren vanaf 1942 eigenlijk al de lucht en de zee. Zij knijpen Japan en Duitsland langzaam dood. En Japan en Duitsland hebben daar geen antwoord op. Zij missen cruciale grondstoffen, zij missen de cruciale aanvoerlijnen. Eigenlijk is de Tweede Wereldoorlog vanaf 1942 gewoon een kwestie van tijd. En dan, goed, je hebt die grote veldslagen aan het Oostfront, maar eigenlijk deze historicus zegt, ja, eigenlijk de oorlog werd toch nog elders beslist.
Ja, op economisch vlak dan, ja, bedoel je. Ja. Economische oorlogsvoering. Ja, ik denk dat eigenlijk toch ook voor een groot deel aansluit toch ergens bij die, ik zeg niet dubbele agenda, hè, maar het past natuurlijk wel bij het veiligstellen voor de toekomst van productiemiddelen en goederen. Hè, om het eventjes op de Marxistische lees te schoeien. Het heeft daar toch ook mee te maken. En dus het is toch ook een uitbreiding of een bevestiging, een consolidatie van de economische invloedssfeer die men najaagt. Uiteraard met de ultieme overtuiging of de ultieme prioriteit om Nazi-Duitsland te verslaan. Ja. Daar ben ik het mee eens.
Ja. Dames en heren, u hoorde een mededeling van Koen Aerts, onze man uit Cuba. Ja. Nee, goed. Het is goed dat je dat punt blijft...
Ik ben het eens.
Het is een element van het debat,
ja.
Inderdaad. Ik wil even doorgaan op het belang van dat Aziatische front en ook luchtmacht, zeemacht. Ander gelijkaardig boek. Er zijn meerdere boeken, ik zal ze niet allemaal opsommen, maar nog een aantal andere boeken nog eens erop nagelezen die echt argumenteren. Ja, de Atlantische Oceaan, Stille Oceaan, Atlantische Oceaan, dat is echt het centrale kernpunt waar de Tweede Wereldoorlog gewonnen wordt. Daar zit de aanvoer van Groot-Brittannië, continenten die met elkaar verbonden worden, Europa, Afrika, Azië. En dat controleren de Britten en de Amerikanen.
Ja.
Het knooppunt van dat Britse koloniale rijk, Indië, het Midden-Oosten, daar moeten we veel meer rekening mee houden, want dat is cruciaal. En hij heeft het dan bijvoorbeeld over een boek dat ik hier voor mij heb liggen van Richard Hammond, Strangling the Axis, de centrale machten doodwurgen. Zegt bijvoorbeeld, ja, Malta. Hè? piepklein eilandje, stelt op zich niks voor, maar wel strategisch essentieel voor aanvallen op Noord-Afrika, om konvooien te bewaken. Het is zo, je hebt zelf al naar Noord-Afrika en dan uiteindelijk de weg die open ligt naar Italië al ernaar verwezen. Mm-hmm. Goed, dat soort zaken, daar hebben we eigenlijk veel te weinig aandacht voor.
Ja, klopt. En wat betreft die weg open naar Italië, het is dat ook wat Churchill omschreef als de weken onderbuik van Europa.
Ja,
heeft het een beetje onderschat, hè, opnieuw door die Alpen. Maar wat op zich wel interessant is, dat zelfs tijdens de besluitvorming toen om daar een front te openen, dat criticasters in de VS zelf, in de Verenigde Staten, daarin zelfs een manoeuvre zagen om het Britse Rijk veilig te stellen. Namelijk die landing in Noord-Afrika. Dat er eigenlijk wat koloniale krampen waren. Churchill was eerder geïnteresseerd om eerst die landing daar te organiseren dan in Europa zelf. Hè. De VS wou dan weer in de invloedssfeer van Japan eerste strijd voeren. Dus je ziet dat daar toch opnieuw, en sorry voor mijn herhaling, en sorry om daar toch die interpretatie aan te hechten, maar ik denk dat je daar toch opnieuw daar de realpolitiek niet mag onderschatten. Maar los ervan. Misschien los ervan, en we moeten terug naar de essentie van het debat. Stel je voor dat de Duitsers meer troepen vrij hadden gehad, wanneer de Sovjet-Unie dat had opgegeven, dan is het wellicht veel minder waarschijnlijk dan dat daar was gebeurd.
Ja, enfin, dat speculatie, dat is tegen feitelijke geschiedschrijving, ik weet dat niet. Ik denk sowieso dat het weinig zin heeft om die vraag te stellen, omdat de kans dat de Sovjet-Unie zou hebben opgegeven is zeer klein. Ik denk dat Duitsland minder dan 5% kans had om de oorlog aan het Oostfront te winnen. Ik denk dat dat gedoemd was vanaf het begin. Het is bijna een noodzakelijkheid dat ze dat verliezen. Dus dat is een beetje speculatie. Ik zie ook dat de tijd voortraast. Deze aflevering wordt een epische...
416 dagen.
Ja, inderdaad. Het wordt een epische aflevering die de strijd aan het Oostfront waard is, heb ik het gevoel. Nog een andere bedenking die ik ook echt wilde maken. Ik wil eventjes D-Day herwaarderen. En daar een belangrijke opmerking aan koppelen die te maken heeft met het type oorlogvoering van de geallieerden in vergelijking met de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland. De geallieerden, ik heb het dan vooral over de Britten en de Amerikanen, voeren een moderne oorlog. Terwijl Duitsland en de Sovjet-Unie eigenlijk een heel traditionele oorlog voeren. Bijna een 19e-eeuwse oorlog. Het is een cliché om te zeggen, ja, Duitsland voert een heel moderne oorlog. De blitzkrieg en dergelijke. Wat ze trouwens ook zelf nooit hebben gebruikt, die termen. Goed. Dat klopt eigenlijk niet. In veel opzichten is dat een mythe. Hè. Wat Duitsland voert in veel opzichten eigenlijk een oude, traditionele oorlog uit, die rechtstreeks komt uit oude 19e-eeuwse Pruisische militaire handboeken. In veel opzichten is Duitsland ook een 19e-eeuws leger. Hè. We hebben het altijd over gemotoriseerde voertuigen, tanks. En in veel gevallen gaat het om infanterie en gaat het om paarden met karren. Hè? Dat is okay. Dat. Ik heb het over het Oostfront, hè? De inval in de Sovjet-Unie. Maar goed, D-Day is een moderne operatie. Dat is iets dat de Sovjet-Unie, maar ook Duitsland trouwens, nooit hadden kunnen uitvoeren. Inderdaad, dat duurt heel lang, om diverse redenen. Ook omdat de Amerikaanse economie een oorlogseconomie moet worden, dat duurt lang. Maar ook omdat er zo lang over is nagedacht en omdat het zo goed is voorbereid. Je hebt net gezegd, ja, die eerdere landing die dan een fiasco is geen generale repetitie. En daarom heb ik toen ook gezegd, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Een amfibische landing op een verdedigd kustgebied is militair een van de moeilijkste dingen die je kan doen. D-Day is een verschrikkelijk complexe puzzel. Er doen 12 verschillende landen aan mee. Het moet allemaal gecoördineerd worden. Landmacht, luchtmacht, zeemacht. Er zijn allerlei afleidingsmanoeuvres. Ook de inlichtingen moeten ook allemaal mee zijn. En de Britten en Amerikanen zijn zich ook zeer bewust van mogelijke verliezen en de impact die dat kan hebben op manschappen. De Britten en de Amerikanen gooien niet zomaar blind manschappen in een vleesmolen.
Ze hebben het in Dieppe wel gedaan, natuurlijk.
Relatief beperkt. Hè. Ze proberen het en ze zien wat het resultaat is. Hè. En ze zijn zich daar zeer, zeer van bewust. En het feit dat het dan zo lang duurt om het opnieuw te doen, is precies omdat ze zich ervan bewust zijn hoeveel manschappen ze daar potentieel kunnen verliezen. En dat is echt iets dat heel belangrijk is. Ik wil ook verwijzen bijvoorbeeld naar Churchill. Hè. Bijvoorbeeld, Churchill is iemand die in de Eerste Wereldoorlog, in 1915, al ik durf dat te zeggen, een traumatische, als je zijn biografie leest, traumatische ervaring heeft gehad met de landing in Gallipoli. Turkije. Hè. Vandaag, tijdens de Eerste Wereldoorlog, Australiërs ook, de Anzac, die meedoen, Britse troepen, een landing precies zoals D-Day, met de bedoeling het Ottomaanse Rijk uit de oorlog te gooien uiteindelijk, dat mislukt volledig. Met enorme verliezen. Hè. Britten en Australiërs die daar massaal worden afgeslacht. En Churchill was in 1915 politiek de hoofdverantwoordelijke. Dat heeft zijn carrière getekend, maar ook hem persoonlijk getekend. Hij is zich heel zijn leven diep bewust gebleven van de moeilijkheid, complexiteit van dit soort operaties, maar ook wat het is om uw manschappen te verliezen door slechte bevelvoering, door slechte plannen. Dus de Britten en Amerikanen, we zeggen soms de Sovjet-Unie voert en Duitsland voeren oorlog met vlees. Wel, de Britten en de Amerikanen voeren oorlog met staal, met goede planning, met machines. Uiteraard vallen er veel meer doden aan het oostfront, maar dat is precies, zou je kunnen zeggen, ook het falen van het Sovjet-systeem. Het wijst erop dat de Britten en de Amerikanen een moderne oorlog voeren. Bijvoorbeeld ook om de strijd om die idee te doen slagen, moet je de Luftwaffe eerst hebben uitgeschakeld. Want anders ga je heel veel mensen verliezen. Tegen juni 1944 hebben de geallieerden dat. Ze hebben de Luftwaffe uitgeschakeld. Maar ja, dat duurt natuurlijk lang. Dus de bottom line, bij die idee vallen er veel minder doden, maar precies omdat het zo zorgvuldig is voorbereid, precies omdat die moderne oorlogsvoering heel slim is. Dus het aantal doden is misschien niet altijd een goede parameter om het belang van iets te meten.
Ja, belangrijke bedenking. Als je het belang in mensenlevens uitdrukt en niet in termen van de eindoverwinning, maar ik blijf lastig doen, hè. Was het mogelijk de tijd te nemen voor die moderne oorlogsvoering als de Sovjet-Unie de vleesmolen niet draaiende had gehouden?
Ja, goed, dat is inderdaad een kernvraag. Sommige historici, waarvan ik er enkele heb geciteerd, er zijn er veel meer, die zeggen de oorlog is eigenlijk in december 1941 beslist. Ja, dus de economische... Met de toetreding van de Verenigde Staten bij de Tweede Wereldoorlog. Zij zeggen, goed, die economische capaciteit van de Verenigde Staten is zo gigantisch, is bijna onuitputtelijk. Samen met de Britten die de zee controleren, die een onoverwinnelijke zeemacht hebben, ook koloniale rijk, als je die twee samenzet, is het eigenlijk over en uit voor Japan en Duitsland. Hè. Die gaan Duitsland en Japan onvermijdelijk doodknijpen. Dat had misschien zonder de Sovjet-Unie nog veel langer geduurd, maar zelfs zonder dat oostfront konden Japan en Duitsland die oorlog eigenlijk niet winnen. Goed, ik zeg dat niet. Ik spreek die school na die dat zegt. En dat is trouwens eigenlijk nog zonder over de atoombom te spreken. Die had in principe in 1945 ook op Berlijn kunnen vallen. Hè. Ik denk dat alleen maar de Verenigde Staten in staat was in 1945 om werkende atoombommen te financieren, te bouwen. Dus die atoombom is natuurlijk ook een Amerikaanse uitvinding waar ze in 1945 al mee afkomen. Maar goed, dat is natuurlijk pure science fiction. Hè. We zijn hier eigenlijk op het terrein van totale tegenfeitelijke geschiedenis waar we over bezig zijn op dit moment. Maar goed, de tijd raast voort. Er zijn nog een aantal, ik zou zeggen, meer morele aspecten die waar we misschien niet te lang bij stil moeten staan, maar Ik wil er wel een aantal vermelden, omdat ze ook deel maken van het debat. Het wordt, als je dit debat voert, zijn heel veel mensen die aanhalen, we hebben het al een paar keer vermeld, ja, maar de Sovjet-Unie had wel een akkoord met Nazi-Duitsland. Hè? Het Molotov-Ribbentrop-pact, dat ook de imperialistische politiek van de Sovjet-Unie ondersteunt. Hè? De Sovjet-Unie die Oost-Polen bezet in september 1939. Goed, oké. Okay. Ik vind dat persoonlijk niet zo relevant voor deze vraag. Namelijk, het gaat voor mij echt om... Ik heb het al gezegd over aanvoer en productie. Maar ik wil wel toch één element naar voren halen dat toch aansluit bij die, laten we zeggen, morele discussie. Omdat het volgens mij ook wel gaat om de vraag hoe moeten we vandaag het aandeel van de Sovjet-Unie zeg maar evalueren. Hoe moeten we ons dat herdenken? Hoe moeten we dat eigenlijk integreren in onze eigen herdenking? En dat is het problematische aspect van de heroïsering van het Rode Leger. Mm-hmm. Trouwens, eigenlijk een algemeen gevaar. Hè, wanneer je militaire evenementen herdenkt. Hè. Soms gruwelijke veldslagen waar tienduizenden doden bij vallen. Hoe moet je dat op een positieve manier herdenken? Maar hier zit, denk ik, wel een relevant element van het debat. Hè. We hebben al gesproken over de vleesmolenstrategie van de Sovjet-Unie, die volledig kan doorgetrokken worden naar Rusland vandaag in Oekraïne. Er is al vaak over gesproken. De Russen die hun eigen jonge soldaten gewoon blijven in die vleesmolen gooien, was onder Stalin hetzelfde. Hè. Repressieve technieken die gebruikt worden tegen de eigen bevolking, tegen soldaten, om die oorlog te winnen. Die technieken zijn eigenlijk gruwelijk. Hè. Het regime heeft er geen enkel probleem mee om letterlijk honderdduizenden soldaten en burgers op te offeren. Hè. Er is het befaamde order nummer 227 van Stalin, dat bij de slag om Stalingrad wordt ingevoerd. Hè. Dus speciale strafeenheden, blokkage-eenheden van de toenmalige geheime politie, de NKVD, hè, waarbij dus burgers of soldaten die zich terugtrekken worden afgemaakt. Enfin, het is niet zo allemaal perfect doorgevoerd, maar goed. Maar er is echt een vleesmolenstrategie. Dat is een kleine anekdote van generaal, dan ga ik toch één Russische naam vermelden, Ivan Ratov, die bij de Lend-Lease Amerikaanse mijndetectors afwijst. Hè. Dus de Amerikanen zeggen, ja, wij hebben ook mijndetectoren voor jullie. Hè. Handig, kan je mijnen mee detecteren. En dat dan generaal Ratov zegt, ja, die hebben we eigenlijk niet nodig, want wij gebruiken daar gewoon soldaten voor. Ja. Dus dat is een anekdote, maar het tekent wel.
Interessante kleine zijstap, dat is wat de VS ook doet met Duitse krijgsgevangenen na de oorlog. Hè?
Ja, oké.
Okay. Zeg het maar, hè. Met krijgsgevangenen.
Dus, klopt, oké. Okay. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk, punt. Je hebt gelijk.
Wat dat niet minder verwerpelijk maakt.
Maar, nee, effectief, je hebt gelijk. Maar mijn punt is, hoe herdenk je dat? Wat doe je met die erfenis? Hè? Je wint de slag bij Stalingrad, maar je doet dat door een extreme druk en repressie op je eigen bevolking, je eigen soldaten. Ik denk bijvoorbeeld dat een gevecht dat zo gruwelijk was als de slag om Stalingrad, dat die misschien niet door een democratie gewonnen had kunnen worden. Omdat een democratie, een democratisch land, zoals Groot-Brittannië, geleid door een Churchill, dat die misschien op een bepaald moment had gezegd, ja, wij gaan die stad gewoon opgeven. Hè. Dit is het ons echt niet waard. Hè. Zoveel burgers opofferen, zoveel soldaten opofferen, dit is het ons niet waard. Voor Stalin stelt die vraag zich niet. Hè. Opgeven is verboden. Maar de vraag is, hoe herdenk je zoiets? Dat is een overwinning. Nazi-Duitsland wordt daar verslagen. Maar dat is een overwinning van wat? Hè. Is dat een overwinning van mensenrechten, van democratie? Moet je zoiets bewonderen? Welke les trek je daaruit? Dat is geen eenvoudige vraag. Maar als je dan zegt, ja, de Sovjet-Unie heeft gewonnen, moet je je wel bewust zijn van het gevaar dat die uitspraak vandaag kan leiden tot bijvoorbeeld de rehabilitatie van een figuur als Stalin. Die morele elementen zijn echt wel ook aanwezig.
Ja, zeer terecht. Ik kan mij er alleen maar bij aansluiten. Maar ik wil er ook nog aan toevoegen. Je moet die denkoefening, die reflectie in twee richtingen maken. Hè. Ook in onze westerse populaire beeldcultuur staat de Anglo-Saxische en nog vooral de Amerikaanse rol ook altijd centraal. Waarbij lange tijd ook de moeilijke bladzijden, hè, denk aan het bombardement op Dresden of zelfs de atoombommen, ook vaak sneller worden omgedraaid dan dat ze worden gelezen.
Twee verschillende dingen, maar goed, oké. Okay,
ja. Ja, het zijn verschillende dingen, maar ik wil maar zeggen, of ik heb net het voorbeeld aangehaald van het inzetten van Duitse krijgsgevangenen bij het ontmijnen van bijvoorbeeld Deense stranden. Dus je ziet daar moet je ook de complexiteit en de moeilijke morele hangijzers niet uit de weg gaan.
Absoluut. Nee, bepaalde Amerikaanse bombardementen op burgerdoelwitten zijn oorlogsmisdaden. Ja, dat is zo.
Ja, nu val je helemaal uit de gratie na heel jouw zegentocht door het kapitalistische Vrije Westen.
Feiten zijn feiten.
Ja, ja, feiten. Ja. Maar goed dat je dat aanstipt, want dat is denk ik een belangrijke subtekst die we moeten meegeven. Er is heel veel missiewerk nog te verrichten, ook om te wijzen op het fundamentele aandeel van het Rode Leger, waar ook alles is mee begonnen. Hè. Met alle reserves die je kan formuleren, is het toch belangrijk dat de Sovjet-Unie in het Westen lange tijd uit de geschiedenis is geschreven geweest. Ik verwijs opnieuw naar die enquêtes in Frankrijk. Aanvankelijk was daar een erkenning van het aandeel van de Sovjet-Unie in het beëindigen van die Tweede Wereldoorlog. Wel, er wordt volledig naar de marge geduwd. Onder andere opnieuw door films zoals Dambusters, The Longest Day enzovoort. Dus er dreigt door ook westerse cultuurproductie en verhalen dreigt er soms ook blikvernauwing. En daar schuilt volgens mij precies ook de extra les. We moeten opletten dat we niet terechtkomen in een soort herinneringscompetitie, waarbij één kant een debat wint of verliest, maar ook beseffen dat er dus diverse complexe elementen aanwezig zijn.
Je bent naar een besluit aan het gaan, Koen.
Ja, langzaam maar zeker. Ik probeer dat die slagstelselgewijs op te bouwen.
Af te ronden.
Ja. Dus het debat is volgens mij op zich interessant en uiteindelijk gaat het ook om een complex vraagstuk waar dat je dus niet eenduidig ja of nee op kan antwoorden. Dus enkel al bewust zijn van het feit dat er meerdere argumenten en vooral dynamieken zijn, is volgens mij fundamenteel voor een meer systemisch inzicht. Hè. Namelijk, niemand heeft die oorlog alleen gewonnen. Hè. Het gaat om een combinatie van de Sovjet-landmacht, de Britse overleving in 1940, de Amerikaanse industrie, de geallieerde zeemacht, de strategische bombardementen en de mondiale logistiek. En meer dan een kanttekening nog, eigenlijk voer voor een andere aflevering, want cruciaal voor de bevolking van Oost- en Centraal-Europa. De bevrijding door dat Rode Leger betekent er natuurlijk voor velen ook het begin van een nieuwe bezetting. Een nieuwe terreur, een nieuwe dictatuur. En dat is fundamenteel om in het achterhoofd te houden en herhaalt ook mijn punt om het belang van D-Day in die zin te onderstrepen. De bevrijding door de westerse geallieerden via dat front heeft dat voor West-Europa verhinderd.
Ja, oké. Heel mooi besluit. Koen, daar ben ik het volledig mee eens. Hè. Dus laten we daarbij afronden, want het is een mooi besluit. We hebben in België... Ik wil het laatste woord hebben. Dus we hebben in België sowieso, denk ik, om daarbij aan te sluiten, ook de neiging om de Tweede Wereldoorlog heel nationaal te bekijken. Hè. Ons geheugen, onze geschiedschrijving, die zijn heel Belgisch gericht. Ik pleit zelf ook schuldig. Maar de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld ook de Holocaust, bijvoorbeeld, is bij uitstek toch echt een transnationaal gebeuren. En ik denk dat we daar in België, in West-Europa, toch ook wel meer besef van zouden mogen hebben. Want ik denk dat ze dat in Rusland, en zo ook, zeker ook landen zoals Oekraïne, Polen, Baltische staten, dat ze dat besef wel hebben. Hè. Daar is de erfenis van de Tweede Wereldoorlog... zoals je zelf ook hebt gezegd, Koen, met als gevolg van die Tweede Wereldoorlog hè, ruim 40 jaar nog communistische regimes, daar is dat heel aanwezig. Dus nog altijd vandaag. Dus onze omgang met problemen in Centraal- en Oost-Europa in relatie tot Rusland zouden we in West-Europa eigenlijk ook op een sterker historische manier moeten bekijken. We zouden meer internationaal historisch besef moeten hebben. En ook een besef dat verleden in die landen heel erg meespeelt. Of dat nu een optimistisch of een pessimistisch besluit is, laat ik in het midden. Maar ik denk wel dat we moeten besluiten. We spreken soms wel eens van the longest day, die day. Maar dit was the longest episode, denk ik. Ja, het is een mooie vondst. Het valt, ik verzin het waar u bij staat. Het is onwaarschijnlijk.
Goed gedaan.
Dank u. Laten we daar...
Geslaagde landing.
Geslaagde landing, Kaboom. Inderdaad. Goed. Ja, mooi. Laten we daar besluiten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Doei.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.